spontaan kunt je geen ingewikkelde, gecompliceerde, zeer, zeer complexe strategie van verovering van de politieke macht, van centralisatie van de politieke macht, van de arbeidersklasse verwezen. Daarvoor is een politieke leiding, daarvoor is een politieke voorhoede, daarvoor is een revolutionaire partij absoluut nodig. En die revolutionaire partij was er niet in Hongarije in 1956. En wat we dus beleefd hebben, dat is een herhaling, ik zeg het nogmaals, van wat we gezien hebben in de Spaanse revolutie van 1936. Arbeidersraden die op het gebied van elk bedrijf weten wat ze moeten doen. De eerste stap vooruit, die kennen ze. Dat kunnen arbeiders normaal met hun gezond verstand en met hun klasseinstinct en hun elementair klassebewustzijn bereiken. Eerst de staking organiseren, dan het bedrijf bezetten, dan de productie opnieuw op gang brengen onder hun eigen leiding. Dat is niet. Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar enfin, daarvoor moet je geen geleerd persoon zijn en geen zeer grote ervaring hebben in revolutionaire organisatie. Maar eens dat je de tweede, de derde, de vierde stap moet doen, hoe moeten die raden nu onder elkaar gaan centraliseren? Wat moeten ze in die centralisatie doen? Met wie moeten ze onderhandelen? Wie moeten ze uitschakelen? Hoe moeten ze zich bewapenen? Hoe moeten ze trachten een project van verovering van de politieke macht uit te werken? Daar stuiten ze op onoverkomelijke moeilijkheden wanneer er geen bewuste politieke voorhoede, wanneer er geen bewuste revolutionaire partij is. En dat hebben we gezien. Het maximum wat de Hongaarse arbeiders spontaan hebben kunnen verwezenlijken, en zelfs dat was niet meer totaal spontaan, er begon zich een kleine kern van revolutionaire voorhoede militanten binnen de arbeidersraden te vormen. En het is een van die militanten, die nu trouwens in West-Europa is en waarmee je mee kunt spreken, die je dus om zijn ervaringen kunt vragen, die dat allemaal in detail kan vertellen, die het voorstel heeft gedaan, Nicolas Crasho, hij woont nu in Engeland, die het voorstel heeft gedaan om een centrale arbeidersraad op te richten. En dat voorstel is praktisch onmiddellijk aanvaard door alle arbeidersraden van Budapest. Dat is dus het maximum geweest wat men heeft kunnen bereiken, dat 400 of 500 van de grootste bedrijven en bedrijfjes uit Groot-Budapest een centrale arbeidersraad hebben gevormd, uit delegees verkozen in elk van die bedrijven. Maar wat die arbeidersraad juist moest doen, daar begon twijfel te wezen. De enen zegden binnen die raad alleen de staking verder organiseren, de algemene werkstaking verder organiseren. En dat leidde vanzelfsprekend in een straatje zonder eind. Je kunt niet maandenlang staken zonder een concreet project te hebben. Je kunt niet maandenlang het bedrijfsleven, de productie van een modern land op stelten zetten, op stop zetten, zonder voor te stellen wat je in de plaats van de bestaande politieke regering wil plaatsen. Anderen zegden met de Russen onderhandelen, opdat zij Kadar opzij zouden schuiven en de regering Notch opnieuw zouden herkennen, of ons zouden herkennen als vertegenwoordigers van de Hongaarse arbeidersklasse en het Hongaarse volk. Anderen weer zegden, nee, met Kadar onderhandelen, opdat Kadar ons zou erkennen als vertegenwoordigers van de Hongaarse arbeidersklasse en ons zou integreren in de nieuwe Hongaarse grondwet en in de nieuwe manier van gang van zaken, van bestuurszaken in Hongarije. Een vierde groep zegde, met de Russen en met Kadar onderhandelen en het met die op een akkoord werpen die ons het meeste toegevingen zou doen. Als het de Russen zijn, oké. Als het Kadar is, oké. De vijfde zegde, met niemand onderhandelen, want als je onderhandelt, zult je bedocht worden, enzovoort, enzovoort. En eens dat daar dus geen politieke lijn meer in zat, eens dat daar geen strategische conceptie in zat, eens dat die niet wisten wat zij met die geweldige macht die zij potentieel hadden, werkelijk wilden doen, konden doen, en dat er praktisch niemand was, want dat is het feit, geen enkele groep, zelfs niet kleine revolutionaire kern die zich daar aan het vormen was, die het precieze project uitwerkte van de poging om niet alleen het beheer van de bedrijven, maar heel de staatsadministratie in handen te leggen van een radenbewind, van een Sovjetbewind, dan was het maar een kwestie van tijd, of Kadar en de Russen zouden door laten we zeggen, desintegratie, vermurving, vermoeienis, beginnen van die macht te verminderen, kwamen meer en meer groepen arbeiders die het na 5, 6, 7 weken staking begonnen beu te zijn, verder te staken zonder een politiek doel, zonder een duidelijk politiek project. En Kadar, zijn tactiek was ook zeer duidelijk en zeer handig. En zij is tenslotte gelukt. Zij bestond erin alle toegevingen te doen, op het papier. Alle toegevingen te doen, zelfs in de radio en voor de televisie. Op één voorwaarde. Stop de algemene welvaart. Het is een truc die hij van de kapitalisten en de burgerlijke regeringen heeft geleerd. Zij kennen dat ook goed. Zolang als de staking duurt, zolang als de macht van de arbeiders er is, beloof alles wat je wilt. Maar eens dat de staking voorbij is, eens dat die macht er niet meer is, dan kun je 2/3, 3/4, 9/10 of alle beloften weer terugnemen, want dan is er toch geen macht meer om de verwezenlijking van die beloften af te dwingen. En je kunt dus lezen in de kranten, de officiële kranten van Hongarije van toen, officiële pers van de Hongaarse Stalinisten, de radio en televisieberichten, dat Kadar zegt, erkennen van de raden, ja, vrijgeleide voor alle leden van de arbeidersraad, ja, niemand zal worden opgesloten, niemand zal worden vervolgd, ja, opnemen van de raden in de grondwet, ja, stakingsrecht, ja, alle zaken, ja, alleen maar op één voorwaarde. Breng de productie opnieuw op gang, doe de treinen opnieuw rollen, doe de autobussen en de trams opnieuw rollen, doe de waterleiding opnieuw functioneren, doe de elektriciteitscentrale opnieuw werken, en dan zullen we al die zaken die wij u beloven wel verwezenlijken. En eens dat de ontredderde arbeidersraden ontredderd om bij gebrek aan concrete politieke doelstellingen, aan revolutionaire leiding, begonnen toegevingen te doen op het gebied van het hernemen van het werk, dan werden al die beloften teruggenomen. Dan werden de eerste arbeidersraden, de leden van de eerste arbeidersraden, opgesloten, doodgesloten, opgehangen, moesten gaan lopen om niet doodgesloten en opgehangen te worden. Dan was er geen sprake meer van erkenning van de raden, was er geen sprake meer van erkenning van het stakingsrecht in de grondwet. Dan werden al die zaken teruggenomen en dan zegevierde een tegenrevolutie, een bureaucratische tegenrevolutie tegen de arbeidersklas. De conclusie die we daaruit kunnen trekken is dat er geen ander middel bestaat om de rechtstreekse heerschappij van de arbeidersklasse te verwezenlijken dan een geïnstitutionaliseerde arbeidersmacht in arbeidersraden met politieke revolutionaire partijen, met een politieke revolutionaire voorhoede die binnen die raden niet met administratieve middelen, niet met repressie, niet met onderdrukking, niet met schending van de democratische rechten en vrijheden van het werkende volk, maar met overtuiging, met mogelijkheid van politieke overtuiging, met de macht van haar juiste politieke lijn en haar juiste politieke programma, de meerderheid van die raden voor de revolutionair marxistische lijn binnen. Elke andere model van een zogenaamde socialistische staat of een zogenaamde socialistisch land, wij zeggen van een overgangsmaatschappij tussen kapitalisme en socialisme onder de dictatuur van het proletariaat, zal verworden tot een bureaucratisch regime, zal verworden tot een regime waarin de arbeidersklasse niet rechtstreeks de macht uitoefent. En we zullen gelegenheid hebben in de volgende weken en maanden, en we hebben die gelegenheid eigenlijk al gehad in de laatste maanden, maar enfin, sommigen zijn niet zo vlug als anderen om daar conclusies uit te trekken. We zullen gelegenheid hebben in de volgende weken, maanden en jaren om in de praktijk te beleven dat Mao's model een illusie was, zoals wij dat altijd hebben gezegd, dat massamobilisaties alleen niet volstaan om bureaucratie te verhinderen, dat cultuurrevoluties alleen niet volstaan om bureaucratische machtsconcentratie te verhinderen. En wij zijn nu aan het beleven op een zeer duidelijke wijze, en men men zal niet lang moeten wachten tot alle manifestaties zeer, zeer gelijken op die van Stalin, Khrushchev en Brezhnev in China zullen gebeuren, op economisch gebied, op maatschappelijk gebied, op politiek gebied, op cultureel gebied, op het gebied van de samenwerking met het Westen, op het gebied van het imiteren van ontwikkelingspatroons van het Westen, op het gebied van het importeren van techniek, van organisatie van het bedrijfsleven, volgens de patroons die men in westerse universiteiten leert. Je zult zien, binnen 6 maanden, binnen 1 jaar, binnen 2 jaar, binnen 3 jaar, krijg jij die managersfaculteiten waarover men nu zoveel spreekt in de maoïstische pers van Rusland, over Rusland, diezelfde managersfaculteiten, gaat jij in China krijgen. Alle voorbereidingen daarvoor, economisch, zijn reeds gebeurd. Dat is de inhoud, het wezen van wat er in China in de jongste weken is gebeurd aan politieke leidingsverandering. Dat diezelfde administratie en ontwikkelingspatroons ginder worden ingevoerd. En je zult dan een conclusie moeten trekken. Mao heeft het goed bedoeld. De Rode Garden hebben het goed bedoeld. De revolutionaire rebellen hebben het goed bedoeld. De revolutionaire massa's en de Maoïsten in het Westen hebben het goed bedoeld. Maar je kunt de macht van de bureaucratie niet breken op het gebied van de cultuur, op het gebied van de ideologie, op het gebied van de bovenbouw, wanneer jij hun instituties niet breekt. En hun instituties, dat is de monopolie van het uitoefenen van het beheer in staat en economie, in staat en bedrijfsleven. Er is maar één middel om de macht van de bureaucratie te breken. Alle macht in handen van democratisch gekozen arbeiders, boeren en soldatenraden. Alle macht in de handen van een democratisch gekozen nationaal en internationaal congres van arbeiders, boeren en soldatenraden, naar het model van staat en revolutie, naar het model van de oktoberrevolutie, naar het model van de programmadocumenten van de communistische internationale.